Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze nieuwe aflevering van De Leeswijzer, waar ik het genoegen heb om opnieuw twee boeken aan u voor te stellen, en dat aan de hand van maar liefst drie interviews deze keer. En dat heeft te maken met het feit dat een van de boeken een prentenbijbel is, en dat bestaat natuurlijk uit tekst, maar zeer zeker ook uit mooie tekeningen. Gelegenheid genoeg dus om in gesprek te gaan met zowel de auteur als de illustrator. Alvorens we dat gaan doen, gaan we luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met mevrouw Evelien Rutten over een bijzonder boek. Dat heet Roadtrip naar Auschwitz en uitgebracht is bij uitgeverij Pelkmans. Evelien Rutten werd geboren in Genk en groeide op naast haar Poolse grootouders. Ze studeerde journalistiek in Hasselt. En haar reportages kan men op heel wat media lezen. Vandaag de dag woont ze in Hemiksem met haar man en dochter. U kan luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met mevrouw Evelien Rutten. En zo, beste luisteraars van De Leeswijzer, hebben we opnieuw het genoegen om een gast te mogen verwelkomen in onze studio's hier in Egenhoven bij Radio Maria. En ik zit ondertussen gezellig in onze zetels bij Evelien Rutten. Van harte welkom bij ons programma De Leeswijzer en in de studio's van de radio.
Dank u wel.
Helemaal naar hier gekomen.
Hemiksem.
Ja, vanuit Hemiksem.
Ja.
Misschien moeten we beginnen toch met u te vragen om uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars, een beetje over uw eigen achtergrond ook te weten te komen, alvorens we het gaan hebben over een heel bijzondere roadtrip.
Juist. Ik ben van Limburgse afkomst. Hè. Ik ben opgegroeid in Genk, maar ik woon al 25 jaar in het Antwerpse. Op verschillende plekken. Nu ben ik geland in Hemiksem. Ik ben getrouwd, ik heb een dochter van 14 inmiddels en ik ben al 25 jaar journalist voor verschillende bladen en kranten. Ik schrijf over van alles, over human interest, lifestyle, gastronomie, politiek, sociologie. Alles wat ik interessant vind, daar schrijf ik over in bladen als Feeling of De Standaard, De Tijd, soms ook HLN. Ik heb voor het Nieuwsblad geschreven. Ik heb voor heel veel verschillende bladen geschreven. Ik doe dat heel graag. Mm-hmm. Ik doe dat op freelance basis. En nu heb ik dus voor het eerst een boek geschreven.
Ja, dus u bent eigenlijk gewoon om interviews en artikels te schrijven en af te nemen.
Eigenlijk ben ik het gewoon om heel korte stukken te schrijven waar dat ik een week aan werk. Hè. Dus je gaat je een week inleven in iets, je gaat met mensen praten, probeert een onderwerp echt je helemaal eigen te maken.
Ja.
En dan je schrijft dat dan en dan wordt dat gepubliceerd en dat is het. En dan gaat je naar het volgende. En zo korte sprintjes altijd. En nu heb ik eigenlijk voor het eerst een marathon gelopen. Ik heb anderhalf jaar gewerkt aan dit boek. Ik wil ook even zeggen, het is niet alleen een boek. Ik heb ook een podcast gemaakt.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk was er eerst de podcast. Het idee, want ik heb daar heel veel geluidsopnames voor verzameld. En op basis van die geluidsopnames heb ik dan ook een boek geschreven.
Ja.
En de titel?
Ja, die moeten we vermelden. Hè?
Nog niet gezegd.
Nee.
Is misschien een beetje een controversiële titel. Roadtrip naar Auschwitz. En veel mensen reageren dan van, wat zegt ze nu? Een roadtrip, dat is iets leuks, dat is vakantie, dat is plezierig. En dan met Auschwitz, ze vinden dat een heel raar idee om die twee woorden in één titel te zien staan. Maar het was ook mijn bedoeling om u te prikkelen, om u aan het denken te zetten van, om niet gewoon een boek te maken van, ay, dat is weer een boek over Wereldoorlog 2. Mm-hmm. Ik wou het ook wel echt deze tijd intrekken. En dat heb ik gedaan door effectief een roadtrip te maken naar Duitsland, Polen en Oostenrijk. De eindbestemming was Auschwitz, omdat mijn grootmoeder daar gezeten heeft. En ik heb die roadtrip gemaakt met mijn tienerdochter van 14 jaar, Hera, en mijn twee tantes van in de 70. Dus we waren met drie generaties in de auto. Ik had heel graag ook mijn eigen moeder meegenomen, maar dan hadden we echt die drie generaties gehad. Maar mijn moeder is overleden in 2002, dus dat ging niet. En ik heb dan haar zussen meegebracht. The next best thing, eigenlijk.
Ja, ja, ja. Ja. En toch zo'n stukje uw moeder ja. meegenomen. Toch
ja, ja
wel,
zeker. Want, ja,
ik heb... In de herinneringen, veronderstel ik, ja, en in de verhalen ook... die verteld werden onderweg.
En ja, ze is al zo lang geleden gestorven, dus op den duur, je vergeet ook wel dingen van uw moeder dan. En ineens kwam zij wel zo terug tot leven in de stem en in het accent van mijn tantes en ja, de maniertjes en hoe ze bepaalde dingen zeggen. En ik dacht, oh, zo zou ze dat ook gezegd hebben. En ineens was ze er ook weer. Dat was heel fijn om dat zo te ervaren, die nabijheid, dat zij zo ineens toch wel aanwezig was.
Hoe is het idee eigenlijk tot stand gekomen om dit te doen? Wat is de aanleiding om te zeggen van oké, we gaan deze generaties de wagen steken, bij wijze van spreken, en naar Auschwitz afreizen?
Dan moet ik even teruggaan naar 2004, twee jaar nadat mijn moeder was gestorven. Dus wij zijn opgegroeid in een familie van twee oorlogsslachtoffers. Mijn grootvader heeft ook 4 jaar vastgezeten in concentratiekampen en gevangenis. Hij heeft in Mauthausen gezeten in Oostenrijk. En mijn grootmoeder heeft in een verschrikkelijke gevangenis gezeten in Warschau, de Pavjak-gevangenis. En ze heeft ook in Auschwitz-Birkenau gezeten, Ravensbrück en Buchenwald. Dus die hebben allebei... Ja, de gruwelijkste dingen gezien en meegemaakt. Die hebben elkaar ontmoet na de oorlog. En die zijn samen een nieuw gezin begonnen en in België komen wonen. En vreemd genoeg werd daar niet zoveel over gesproken, over dat oorlogsverleden. Dus wij hebben daar nooit veel over meegekregen. We wisten bepaalde details. Mijn grootmoeder had een tatoeage, een nummer op haar linkerarm. Maar daar werd nooit heel diep op ingegaan. Hè? Dus ik heb me daar nooit veel vragen bij gesteld, als kind of als tiener. En toen mijn moeder stierf, heel onverwacht, tijdens een verkeersongeval, dat was de eerste keer in mijn leven dat ik het woord definitief begreep. Van oké, dit is dus iets dat gebeurd is, dat ik niet meer kan terugdraaien. Voor de eerste keer voelde ik wat dat betekent. Iets dat voor altijd is. Dus mijn moeder was voor altijd weg. En dat heeft mij enorm aan het denken gezet. Ook over de familie, de familiebanden die je hebt. En daardoor werd ik wel nieuwsgierig. Als iemand verdwijnt, verdwijnt een heel universum aan antwoorden. Dus ik kon die niks meer vragen. Mijn grootmoeder was ook al gestorven, mijn grootvader ook. Dus ik dacht... Maar ik wil eigenlijk wel heel graag weten wat daar allemaal gebeurd is en hoe dat in elkaar zat. En ik heb daar best wel vragen over. En dan ben ik in de winter van 2004 naar Auschwitz gereden. Dus ik dacht, ik ga daar beginnen. Ik wil daar geweest zijn. Ik wil dat gezien hebben. Ja, dat maakt blijkbaar deel uit van mijn geschiedenis. Mm-hmm. Ik weet er zo weinig over. En dan ben ik in het midden van de winter naar daar gereden. En ik weet nog, ik kwam daaraan, het was echt prachtig weer. Echt een stralende blauwe lucht, maar het was ijskoud. En je zag nog sneeuw liggen en ijs op de grond. En ik stond in Auschwitz-Birkenau. Ik liep daar rond en er was niet veel volk. En ja, ik heb daar echt een beetje een spirituele ervaring gehad, denk ik. Ik voelde mij over de grenzen van tijd en ruimte heen enorm verbonden met mijn grootmoeder. Ineens was ik heel dicht bij haar en voelde ik hier was dat dus. Hier heb jij oog in oog gestaan met nazi dokter Mengele. Hier is er beslist van, ah ja, jij ziet er goed uit, jij moogt nog leven, jij moogt gaan werken, jij moet niet meteen naar de gaskamers. En daar ben ik heel erg tot het besef gekomen, hier is beslist over het leven van mijn grootmoeder, maar ook over het leven van mijn moeder en over het leven van mezelf. Mm-hmm. En dus over die grenzen van tijd en ruimte heen voelde ik een enorme verbondenheid met mijn grootmoeder, maar ook met mijn moeder. Dat was een soort driehoek. En daar heb ik beslist, als ik zelf ooit een dochter heb, kom ik terug. Want ik wil heel graag dat zij die verbondenheid met de vrouwelijke lijn in onze familie ook zal ervaren. En dan heeft dat nog 6 jaar geduurd voordat ik effectief een kind heb gekregen. Dus in 2010 is mijn dochter Hera geboren. En ik wist dus meteen, ah, het is een meisje. Ik ga dus ooit terug met haar naar Auschwitz. En dan was het gewoon wachten tot ze rijp genoeg was. Hè? Want je kunt daar niet met iemand van 6 jaar... Dat gaat gewoon niet. Dat is je moet daar een zekere maturiteit al voor hebben om daar naartoe te gaan. Om dat te zien voor wat het is. En vorig jaar in de winter dacht ik van, ik denk dat het zover is. Ik denk dat ze rijp genoeg is. En ik vroeg aan haar, zie je dat zitten? Wil je in de zomer met mij naar Polen gaan, naar Auschwitz? Wil je mee het kamp gaan bezoeken? En ze zei, ja, dat wil ik wel. En toen dacht ik van, maar wacht eens, als ik nu ook mijn tantes meevraag, dat zou ook wel interessant zijn. En zo is het idee eigenlijk ontstaan, hè, om die roadtrip te gaan maken. En dan had ik een fantastische podcast gehoord, De Kunst van het Verdwijnen. En ik dacht, dat is de vorm. Ik was al heel lang aan het denken van, ik moet daar iets mee doen. Hè? Moet ik daar misschien een artikel over schrijven of een boek? En ik dacht, ik ga een podcast maken. Dat is een heel nieuwe manier van een verhaal vertellen. Dat is niet simpel, want ik heb natuurlijk een paar technische dingen moeten leren, ook van hoe dat je geluiden opneemt. En ik moest me daar altijd wel van bewust zijn van, ja, ik ben hier opnames aan het maken. Ik zit in de auto met microfoons en zenders. Maar ja, dus dat is eigenlijk, ja, je vroeg mij wat is de reden waarom, hè, dat ik, wat was de aanleiding? Dat was dus heel een beetje de aanleiding eigenlijk.
Ja. Je stapt dan in de wagen. Wat is de opzet? Hè? Want ik kan mij voorstellen dat onderweg er ook al heel wat begint te leven onder elkaar. Want jullie kennen elkaar natuurlijk wel. Maar zijn er verrassende dingen naar boven gekomen in aanloop naar de aankomst in Auschwitz?
Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk wat daar allemaal gezegd is in die auto. Want dat was precies of mijn tantes... dat zijn precies tweelingzussen, hè? Die schelen een jaar, maar die zien elkaar elke dag. Het zijn buurvrouwen, die zijn enorm op elkaar ingespeeld. En die waren ten eerste heel blij dat ik dat initiatief had genomen, want voor hun allebei is het op dit moment lastig om zelf op reis te gaan. Ook ja, ze zijn wat ouder. Dat is niet meer zo evident. En ja, ik heb het initiatief genomen. Ik heb ook alles geregeld. Zij moesten maar gewoon in een auto stappen. En dat was het. Ik had hotels geregeld. Ik zou rijden. En dus voor hen was dat heel gemakkelijk. Ik had de hele planning gemaakt. Maar als voorbereiding had ik wel tegen hen gezegd, ik ga in de auto met jullie wel heel graag, ik wil gesprekken houden over vroeger. Denk al eens na over wat je nog herinnert van vroeger en zo. En die zijn daar eigenlijk heel goed op, die zijn heel goed voorbereid in die auto gestapt. Die hebben heel met elkaar er al over gesproken. En dat was zo precies, boef, die zetten zich neer en die zijn beginnen praten en dat stopte niet meer. En ik moest maar af en toe een vraag stellen. En hoe was dat dan? En hoe was dat dan? En die begonnen leeg te lopen. En de ene anekdote na de andere. Maar dat was fantastisch natuurlijk. Al die herinneringen. En de ene herinnering bracht weer de andere mee. En ik heb die zeer gericht geïnterviewd ook. Van ja, waardoor dat we heel, heel ver terug in de tijd zijn kunnen gaan. Mm-hmm. En dat was heel, heel leuk. En ik heb die opnames allemaal heel goed kunnen gebruiken in de podcast. En ze dienden ook als basis voor mijn research. Want ik heb niet gewoon een podcast gemaakt waarbij we in de auto stapten en dat we bepaalde plekken zijn gaan bezoeken. Wat ik eigenlijk gedaan heb, is het verhaal van mijn grootouders. Dat heb ik in een ruwe vorm neergeschreven. En ik wist ongeveer, oké, dit is de weg die ze hebben afgelegd. Maar bij elke stap die ze gezet hebben, heb ik mezelf afgevraagd, waarom hebben ze dat gedaan? Of waarom is dat gebeurd? Of waarom is dat zo verlopen? En om daar een antwoord op te krijgen, heb ik altijd contact opgenomen met, ik ben met heel veel professoren, mm-hmm. historici, experts, andere wetenschappers, psychiaters, psychologen. Met iedereen gaan praten, journalisten ook, die gespecialiseerd zijn in dat onderwerp. Van, ik snap dit niet, leg me dat eens uit. Dus op die manier heb ik eigenlijk een puzzel kunnen leggen van hoe zat dat eigenlijk? Dat leven van mijn grootouders, dat is gestuurd door dingen die gebeurd zijn in de wereldgeschiedenis. En ik heb dat eigenlijk bevattelijk gemaakt. Eigenlijk krijg je een heel mooi beeld van wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog, de grote wereldgeschiedenis, terwijl je eigenlijk het verhaal volgt van twee mensen. Dus dat is een heel klein verhaal, hè? Dat is heel dichtbij. En daaraan zie je ook hoe bepaalde grote dingen een impact hebben gehad. Dus mijn grootouders, hoe zijn die eigenlijk in België terechtgekomen? Dat was ook een van de vragen die ik mij stelde. Uh-huh. Van waarom zijn die niet gewoon terug naar Polen gegaan? Die kwamen uit Polen. En ja, dus die zaten dus in een soort vluchtelingenkamp, een displaced persons kamp in Duitsland na de oorlog, na de bevrijding. En op dat moment was Stalin aan de macht in Polen. De katholieke regering zat in ballingschap in mm-hmm. Londen op dat moment. En de communisten zijn daar aan de macht gekomen. En dat is door de conferentie van Yalta is dat geweest. Daar is dus beslist door Roosevelt, Churchill en Stalin. Ja, er is hier oorlog, en want de oorlog was nog niet voorbij. Al die grenzen zijn hier vertekend. Hoe gaan we dat hier oplossen in Europa? Wie krijgt wat? En die hebben daar dus een beetje monopolie gespeeld van we gaan de grenzen zo trekken. En Polen is dan aan de kant van de Sovjet-Unie gevallen. Mm-hmm. Dus ineens was dat Sovjet-Unie, communistisch. En Stalin was een verschrikkelijke dictator met een logica die niet te begrijpen was, want voor hem waren al die oorlogsslachtoffers en die mensen die gevangen waren genomen door de nazi's, mm-hmm. in zijn ogen waren dat landverraders. Die hadden niet gevochten tot de dood, dus die waren niet te vertrouwen. Dus iedereen die terug wou gaan, liep eigenlijk gevaar, maar echt levensgevaar. Dus mijn grootouders wisten dat. Die durfden niet teruggaan naar Polen, want dan waren ze echt in gevaar. En dan is de Belgische regering is naar daar gegaan, want die waren op zoek naar mijnwerkers. Hè? Hier een heel groot tekort. En die hebben heel veel mensen een contract aangeboden om in de mijnen te gaan werken. En zo is mijn grootvader eigenlijk in Limburg.
In Limburg, natuurlijk. Ja.
Ja. Mm-hmm. Maar om maar te zeggen, de vraag die ik me stelde was, hoe zijn die daar eigenlijk terechtgekomen? En dan in het boek en in de podcast krijg je wel dat stukje geschiedenis mee. Hè? Van, wat is die impact geweest van de conferentie van Yalta op de gewone mens? Dat is dat die zijn eigen cultuur, zijn eigen familie, zijn eigen leven moest achterlaten. Zijn eigen land, zijn eigen natie heeft moeten achterlaten. En dat die helemaal ergens anders een nieuw leven moest beginnen. Dat is de consequentie geweest van die conferentie van Yalta voor mijn grootouders.
En ook hoe jong de Belgische geschiedenis is van uw familie eigenlijk. Hè?
Ja.
Ook voor uzelf.
Inderdaad. Ja. Ja. Want een van de bronnen die ik heb gebruikt in het boek en in de podcast, dat is het dagboek van mijn moeder. Hè? Dus die heeft in de jaren 60 als tienermeisje een dagboek bijgehouden. 5 jaar of zo. En ze heeft enorm veel geschreven en ik heb die dagboeken gekregen van mijn vader en ik heb die echt beschouwd als een historische bron. Want daar stonden details in over het begin van hun gezin, over hun moeder, de moeder, de vader, mijn grootouders, wat die meegemaakt hebben. Maar dan staat er ook ineens, zo heel achteloos, in 1964, ah ja, sinds vrijdag ben ik genaturaliseerd en Belg. En ik lees dat en dan denk ik, wacht eens even, het is 1964, je bent op dat moment 17 jaar. Waar waart je daarvoor dan? Ah ja, vluchteling.
Ja.
Ze had nog altijd het statuut van vluchteling. Dat wist ik totaal niet. Dat dat zo lang geduurd heeft. Dat zij zo lang dat statuut van vluchteling gehad hebben. En dan denk ik ook aan de hedendaagse geschiedenis. Hè?
Ja, ja.
En hoeveel vluchtelingen hier nu zijn. En ik voel mij volledig Belg. Hè?
Ja,
ik ben compleet ingeburgerd. Maar één generatie geleden waren wij ook vluchtelingen. En denk, hè? Dat is zo bizar om je dat te beseffen eigenlijk. Van...
Wat ik heel interessant vind, dat is ook dat die roadtrip naar het verleden mm-hmm. u eigenlijk pal in het heden gooit. Hè? Je kan die twee niet loskoppelen natuurlijk van elkaar.
Nee, want niks is ooit voorbij. Hè?
Nee. En zeker een bewogen geschiedenis zoals Auschwitz, zoals wat gebeurd is met de nazi's. Wat ze gedaan hebben, niet enkel met de Joden, hè, want er zijn nog andere groepen ook geviseerd geweest, onder andere katholieken, hè, want die hoorden daar ook bij.
Ja, want wij zijn geen Joden. Hè?
Nee.
Dus ja. Mijn grootouders waren gewone katholieke Poolse mensen, ja. Maar zij zaten bij het verzet. Zij zaten bij het ondergronds verzet. En dat was de reden dat ze zijn opgepakt.
Ze zijn als politieke gevangenen eigenlijk afgevoerd.
Politieke gevangenen.
Ja. Dus het verschil dan ook hè, met het symbool dat ze droegen.
Ja, ja.
Heeft u daar sporen van teruggevonden in Auschwitz zelf? Bewijzen van hun aanwezigheid in de kampen?
Zeker. We hebben heel interessante informatie gekregen via de International Tracing Service. Mm-hmm. Dat is een organisatie die allemaal documenten bijhoudt van oorlogsslachtoffers. En dat is een immens archief. Was nu weer 26 kilometer papier of zoiets. En mijn zus heeft een paar jaar geleden een mail gestuurd naar die organisatie met de namen van mijn grootouders mm-hmm. en geboortedata en geboorteplaats met de vraag, hebben jullie informatie over deze twee mensen? Want dat zijn mijn grootouders. En blijkbaar zijn er heel veel mensen die dat doen, die vraag stellen. Maar elke vraag wordt wel beantwoord. Dus we stonden dan in een soort van wachtlijst. En heeft anderhalf jaar geduurd, voordat wij aan de beurt waren. Maar dan hebben we antwoord gekregen. En er waren 94 documenten gevonden.
Wauw, ja.
En als je die documenten... Ja, we hebben natuurlijk niet de originele documenten gekregen. We hebben kopies en pdf's gekregen. Maar als je daarnaar begint te kijken, dan komt dat zo hard tot leven. Dan je ziet eigenlijk vervoerslijsten bijvoorbeeld. Hè? Van hele lijsten namen, gelijk in de film Schindler's List. Ik weet niet of je daar nog iets van herinnert. Mensen die vervoerd zijn van daar naar daar. En dan staan de naam van mijn grootmoeder daarbij, of daar staat de naam van mijn grootvader. Documenten uit de kampen zelf, als ze aangekomen zijn. Een soort van personeelskaart met details mm-hmm. als hoe groot waren ze, kleur haar, kleur ogen, gebit, bijzondere kenmerken, wanneer zijn ze aangekomen, wanneer zijn ze vertrokken, wat was hun functie. Ja, mijn grootvader bijvoorbeeld, die is in Mauthausen aangekomen en we hebben ontdekt dat hij niet in het hoofdkamp zat, maar in een satellietkamp, Goezen, dat is een paar kilometer verderop. En zo zijn we te weten gekomen wat hij daar allemaal gedaan heeft. Dus die heeft 7 maanden in een graniet, een soort van... Hoe moet ik dat zeggen? Die heeft stenen moeten vervoeren via een trap, dat noemden ze de dodentrap. De meeste mensen stierven na 6 weken, want je kreeg ten eerste te weinig eten om dat vol te houden. En het werk was veel te zwaar. Dus dat was eigenlijk ontworpen om mensen sneller... om mensen te doden, maar niet meteen, maar zo een paar weken. Dat is vreselijk, hè? Maar mijn grootvader heeft dat 7 maanden volgehouden. Dat was een zeer sterke man, in een geweldige conditie. Mm-hmm. En dus dat hebben we gezien. En dan is hij opgemerkt door de nazi's van, amai, die man is sterk. Dat is een goede arbeider. En dan is hij overgeplaatst naar een wapenfabriek op het domein. En dan naar Messerschmitt, dat is een vliegtuigfabrikant. Dus ook op dat is hij daar... Ja, vliegtuigonderdelen gaan maken op dat terrein. En dan is hij te werk gesteld in het ziekenhuis van het kamp. Dus we hebben helemaal kunnen zien wat hij daar allemaal heeft gedaan. Dat is allemaal genoteerd, dus dat hebben we kunnen zien. En dan van mijn grootmoeder hebben we ook kunnen reconstrueren welke weg dat ze heeft afgelegd. Want je moet goed onthouden, die mensen zelf hebben dat niet gezegd tegen ons. Hè? Dus mijn grootouders hebben dat niet verteld. Hè? Dus wij wisten bijvoorbeeld niet dat mijn grootmoeder 2 jaar in de Pavjak-gevangenis heeft gezeten, in Warschau. En als je daar dan over begint te lezen, echt waar, uw haar gaat recht overeind staan. Dat was een van de ergste gevangenissen van Polen, waar dat de gevangenen, zeker de politiek gevangenen, voortdurend gemarteld werden en ondervraagd. En een andere bron die ik gevonden heb, een bewijs eigenlijk, zoals je vroeg, van een bewijs of, dat ze daar geweest zijn. Nu, die Pavjak-gevangenis is op het einde van de oorlog volledig plat gebombardeerd. Daar is niets meer van overgebleven, dus ook geen archief. Maar na de oorlog hebben de mensen die daar gezeten hebben, die dat overleefd hebben, hebben geschreven getuigenissen ingediend, mm-hmm, met hun herinneringen. En dat zit nu allemaal in de archief. En in één van die getuigenissen kwam dus de naam van mijn grootmoeder voor. Dus ik had contact opgenomen met wat nu het Pavjak Museum is. Hebben jullie nog gegevens over mijn grootmoeder? En zei, ja, die naam is, we hebben die teruggevonden. En die zit in een getuigenis. En dat was dus de celgenote van mijn grootmoeder. Heeft dus in 1976... een getuigenis ingediend. En ik heb die getuigenis gezien. En dat was een geschreven getuigenis op echt zo 2 A4'tjes zo uit een bloknoot gescheurd en echt met inkt, ja, met vulpen geschreven. Ik heb die getuigenis laten vertalen en die staat ook integraal in het boek. En dat was verschrikkelijk om te lezen, want ja, die vrouw heeft net hetzelfde beleefd als mijn grootmoeder. Ja, die zaten samen in de cel, dus die... Dus onrechtstreeks weet ik nu ook wat mijn grootmoeder daar gezien heeft, wat die meegemaakt heeft. En die zijn samen naar Auschwitz gestuurd, dezelfde dag. Dat heb ik dus ook kunnen... Want zij zegt, ik ben op 5 oktober 1943 naar Auschwitz gestuurd. En uit die documenten van de International Tracing Service weten wij dat mijn grootmoeder ook die dag gestuurd is. En die hadden bijna hetzelfde nummer van Auschwitz. En ze vertelt ook wat ze gezien heeft in Auschwitz. Dus ik had ineens ook informatie over wat mijn grootmoeder in Auschwitz heeft gezien. En daar vertelt ze iets dat als je dat eenmaal gelezen hebt, je kunt dat nooit meer vergeten, dat beeld. Ze zegt, er was 1 dokter, echt een sadist, een vrouw. En die zei, als daar in Auschwitz-Birkenau, als daar baby's werden geboren, die vrouw pakte die baby's bij de voeten. En ze smeet die tegen de muur met het hoofdje, om ze onmiddellijk te vermoorden. En ja, dat is een beeld dat ik niet uit mijn... krijg dat niet uit mijn geheugen als ik daaraan... Dat is een verschrikkelijk beeld. Dat is,
En ook beelden die we niet gemakkelijk te zien zullen krijgen, nee. Ook in films die proberen, of documentaires die proberen om de gruwel... van de kampen in beeld te brengen. Het lijkt wel alsof we een soort van kwaad ook niet helemaal in beeld willen brengen. Hè? Want dat vind ik ook heel interessant, en daar gaan we het zo meteen over hebben, de ondertitel van uw boek. U komt aan in Auschwitz, Birkenau. Vele gesprekken gehad, elkaar ook op een andere manier leren kennen, veronderstel ik. Welk gevoel geeft het om die befaamde poort binnen te stappen? Samen met uw dochter? En wat heeft het met uw dochter gedaan? Wat was de indruk voor haar eigenlijk?
Ik had er natuurlijk 13 jaar op gewacht. Hè? Dus je had grote verwachtingen over. En het moment is gecapteerd. En het staat, je kunt het horen in de podcast of lezen in het boek. En ik zeg, kijk Hera, hier is die poort, arbeid macht vrij. En ik zeg, weet je wat dat betekent? Zegt, ja, werken maakt vrij. Wat gaan we eigenlijk eten?
Schitterend.
En ik keek echt, want je hoort mij ook echt zo in, zo, wat? Ik had hier zoveel van verwacht. Maar ja, en toen dacht ik terug aan mijn eigen tienertijd. En ik herinner mij dus dat mijn vader heeft dat eigenlijk ook met mij gedaan. Wij gingen vroeger ook altijd naar oorlogsmuseums. En ik vond dat zo saai. En ineens besefte ik, oh nee, ik ben net hetzelfde aan het doen met mijn dochter. Maar ja, op een andere manier natuurlijk. Maar, allee, niet zo extreem als mijn vader. Ik heb het maar één keer gedaan. Maar, weet je, het is allemaal opgenomen. Hè? Dus, en ik heb het eigenlijk voor haar gedaan. En ze heeft er nog niet echt naar geluisterd. Ik denk over 10, 20 jaar dat ze waarschijnlijk gaat denken van, maar wacht eens even, wat was dat eigenlijk? Wat hebben wij daar eigenlijk gedaan? Nu wil ik daar toch wel eens naar luisteren. En dan gaat ze luisteren en dan gaat ze zeggen, ah, dat hebben wij daar dus gezien, daarom zijn we naar daar gegaan. Ja.
Wat mij ook zo bijstaat, is een indruk die Hannah Arendt had, toen zij voor de New York Times, denk ik, naar het proces tegen de nazi-kopstuk in Nuremberg proces gestuurd is als verslaggeefster. Eigenlijk bijna de banaliteit van het kwaad.
Zij heeft gewoon nog niet zoveel inlevingsvermogen.
Zij is
nog niet matuur genoeg. Ik denk, hoe ouder je wordt, hoe meer dat je ervaren hebt, hoe meer mensen dat je kent, hoe meer verdriet dat je gezien hebt, hoe empathischer dat je wordt. Mm-hmm. En hoe meer dat je kunt verplaatsen in de gevoelens van anderen, denk ik. En zij kan dat op dit moment nog niet zo goed. Ik ben 50, dus ik kan dat wel. Als ik daar rondloop, begin ik te denken aan al die mensen die daar geweest zijn. En het kwade zit niet in het... Ja, dat zit natuurlijk wel in het volume van hoeveel mensen dat daar gestorven zijn, maar de wreedheid zit in de details. Je wordt altijd zo geraakt door kleine details, vind ik. Waardoor dat je ineens een echte mens voor je ziet. Bijvoorbeeld, daar zijn... Ik weet niet of jij er zelf al geweest bent.
Nee.
Dus daar zijn... hele kamers gevuld met dingen die de gevangenen hebben achtergelaten of die afgenomen zijn van gevangenen. Dat zijn schoenen, dat zijn bergen schoenen achter glas en dat zijn ook de echte schoenen. Hè? Dus daar speelgoed, massa speelgoed van de kinderen en haar. Heel, heel veel haar, want het haar werd afgeschoren. Dat werd verkocht aan 1 Duitse mark per kilo. Dat werd gebruikt als isolatiemateriaal, het haar. Dus dat werd in matrassen verwerkt, in jassen. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik zie u kijken.
Ja. De luisteraars kunnen het niet zien, maar afgrijzelijk. Ja.
En daar ligt dan haar, maar ook zo... Daar liggen dan vlechten.
Ja.
En ineens zie je die vlecht. En als je een vlecht ziet, zie je ook een meisje. En dan zie je een leven dat gestopt is... Daar gewoon doorgeknipt is, bij wijze van spreken. Allee, daar zit de gruwel in de details, vind ik. Want als je zo'n geschiedenisles krijgt op school, en ze zeggen, er zijn 6 miljoen Joden gestorven, dat is zo abstract, dat doet niks met je. Maar als je daar een vlecht ziet liggen, dan zie je iemand, je ziet een mens. En ja, dan wordt dat veel erger gewoon, ja.
Wie weet gaat ze nog wel terug luisteren naar de podcast onderwijl.
Ik denk het wel.
Om dat nog beter te kunnen vatten. U schrijft, zijn we niks vergeten? En dat is iets, iedereen heeft dat al, die een roadtrip heeft gemaakt of een vakantie gaat of ik weet niet wat, heeft dat al eens gezegd, zijn we niks vergeten?
Ja, het was een titel waar ik een ondertitel waar ik heel lang naar gezocht heb. Ik wou een ondertitel. Ik wist al heel lang dat het boek Roadtrip naar Auschwitz ging heten. Maar ik wou er een tweede laag aan geven. En ik ben er een volledige dag mee bezig geweest om die titel te vinden. Die lijkt nu zo heel eenvoudig en voor de hand liggend. Maar die zegt alles voor mij. Dat gaat alle richtingen uit. Inderdaad, zijn we niks vergeten in onze bagage. Maar zijn we ook niks vergeten van wat onze grootouders meegemaakt hebben? Zijn we niks vergeten van wat die 6 miljoen Joden meegemaakt hebben? Of de 3 miljoen niet-Joodse Polen, waartoe mijn grootouders ook behoorden, die ook gestorven zijn? Al die verhalen, ja, die zijn het toch waard om niet te vergeten, om u te herinneren, denk ik dan. En in dit geval is het een klein verhaal. Het is het verhaal van 1 familie. Ik heb niet getracht om een historisch werk te schrijven. Mm-hmm. Dat zo over heel veel mensen gaat. Dit gaat echt over 2 mensen. Maar door hen te herinneren, herinnert je toch ook wel veel meer. En nu ik zo weet, nu ik voel van, ja, meer en meer mensen spreken mij erover aan die het boek gelezen hebben. En ik dacht eerst van, oei, dat gaat over mijn familie, gaan mensen dat wel interessant vinden? En ik merk nu ook wel, het is toch wel universeler dan dat.
Ja, ja.
Dat doet me wel heel veel plezier, dat mensen zich er ook in herkennen, of erkenning voelen, of geraakt zijn. En zelf ook nu tegen mij zeggen van, ja, ik ben met mijn moeder aan de keukentafel gaan zitten en ik heb gezegd, vertel eens wat meer over vroeger. Want ik wil het eigenlijk ook wel weten. We hebben daar nu nog nooit over gepraat. En gewoon dat alleen al die berichtjes van mensen die ik niet ken, die ik blijkbaar dan toch geraakt heb, ja, dat doet me wel heel veel plezier. Ja.
Ja, ik denk dat het een uitnodiging is voor al onze luisteraars om het boek te gaan zoeken bij uitgeverij Pelkmans. Kan u het bekomen, dierbare luisteraars van Radio Maria. Roadtrip naar Auschwitz. Zijn we niks vergeten? Geschreven door Evelien Rutten. Dank u wel. Dank u wel voor dit mooie gesprek. Ik vind het zeer treffend ook. Het zijn geen Joden. Waardoor dat je toch eens een andere invalshoek krijgt, maar die tegelijkertijd heel een beetje ambassadeurs worden eigenlijk van heel die geschiedenis, mm-hmm. die op deze wijze toch wel heel dichtbij komt. Ik dank u voor uw getuigenis, ook voor het werk dat u heeft gedaan. Ik denk dat het veel mensen zal inspireren. Misschien nog een laatste vraag. Wat moeten we hieruit leren? Is er een grote levensles te trekken daaruit?
Ik denk dat er verschillende lessen te trekken zijn.
Mm-hmm.
Maar het allerbelangrijkste is misschien een citaat, mag ik dat voor?
Ja, zeker, heel graag.
Dus, van wat mijn moeder geschreven heeft in haar dagboek. Voor mij is dat de belangrijkste passage. Donderdag 2 april 1964. Er kan nog oneindig veel veranderen. Mijn leven is tegenwoordig vol verrassingen. God, wat vliegt de tijd toch? Wat vind ik het leven toch de moeite waard om geleefd te worden?
Ja, dat is een heel mooie passage om mee te eindigen. Ik laat onze luisteraars het maar even bezinken. Als u het boek wil kopen, dan vindt u het dus bij uitgeverij Pelkmans. Mevrouw Rutte, ik dank u van ganser harte.
Met heel veel plezier.
En wie weet, treffen we elkaar nog eens op een andere gelegenheid.
Uwielbiam Cię, Panie mój. Welkom bij Radio Maria.
Na het bewogen interview en getuigenis dat we mochten horen van Evelien Rutten, de schrijfster van het boek Roadtrip naar Auschwitz, gaan we over naar de mogelijkheid om misschien inspiratie op te doen om iets te schenken. En dat omwille van het feit dat we natuurlijk naar maanden toe gaan waar opnieuw moet gedacht worden aan misschien wel een cadeautje te geven aan iemand die u dierbaar is. En zeker de kinderen die zullen uitkijken naar de komende feesten die eraan komen en waar cadeautjes worden uitgewisseld. Een van die ideeën die u misschien wel ter harte kan nemen is de Prentenbijbel. De Prentenbijbel is een gekend boek, maar dat opnieuw is uitgebracht bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. En daar is het ook te verkrijgen. Een prachtige Prentenbijbel geschreven door Sylvia van den Heede en geïllustreerd door Marijke ten Kate. En ik heb met beide in gesprek kunnen gaan over dit mooie werk. We gaan luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met Sylvia van den Heede, die de teksten van deze Prentenbijbel heeft samengesteld. En zo, beste luisteraars van de Leeswijzer, ik heb ondertussen het grote genoegen om Sylvia van den Heede aan de lijn te hebben. Van harte welkom in ons programma De Leeswijzer, Sylvia.
Dank u.
Ik zou graag willen beginnen met de vragen om uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over het feit dat u geholpen heeft om de Prentenbijbel vorm te geven.
Ja, ik ben het grote publiek bekend, vooral als de schrijfster van Vos en Haas. Ik ben inderdaad auteur van beroep. En ik schrijf al, zo'n 37 jaar zijn. Mm-hmm. En daarvan de laatste 27 jaar, dus echt voor eerste lezers. Dat zijn dus kinderen die in groep 3 zitten of groep 4 en beginnen lezen. In België noemen we dat eerste en tweede leerjaar.
Ja.
Ja, ik ben 63, ik woon in Brugge en ik heb 4 kinderen en 8 kleinkinderen.
Een mooie grote familie. Dus u kan zich ongetwijfeld heel goed inleven in die doelgroep. Dat is ook wel belangrijk, denk ik, want de Prentenbijbel is dus een samenwerking geweest tussen u, die de tekst heeft verzorgd, en mevrouw Marijke ten Kate, die de illustraties heeft gemaakt. Hoe is dat nu eigenlijk tot stand gekomen?
Die Prentenbijbel bestond al langer, maar er waren diverse auteurs die de teksten leverden, waardoor dat je dus wel een duidelijk stijlverschil zag in de verhalen. Mm-hmm. En sommigen maakten er een langer verhaal van, anderen korter. Bij de Bijbelgenootschap dachten ze, kijk, we gaan die heel populaire Prentenbijbel opnieuw uitgeven, maar in een nieuw jasje steken. alles wat meer style in. En Marijke heeft ook wel wat andere prenten toegevoegd. Er zijn een paar verhalen bijgekomen en weer andere weggevallen. En ja, ze hebben daar aan mij gedacht om dat te doen. Om twee redenen. Ten eerste omdat ik wel de expertise heb om voor jonge lezers te schrijven, om helder te schrijven. Ten tweede ook omdat ik een opleiding had gehad in de Bijbelschool Heverlee, wat nu de ETF is. Ik heb 3 jaar bijbelwetenschappen gedaan. Mm-hmm. En ik ben zelf ook een fervent bijbellezer vandaar.
Ja, inderdaad. Hè. Misschien moeten we daar toch even wat dieper op ingaan. Welke rol neemt de Heilige Schrift dan in uw leven in?
Ik heb er een gewoonte van gemaakt, eigenlijk al van sinds mijn 15, 16 jaar, om dagelijks bijbel te lezen. Daar zijn ook periodes in dat dat niet lukt. Ik ga dat eerlijk toegeven. Maar ik maak er echt een gewoonte van om met een app, en die kan ik aan iedereen aanraden, een dagelijks bijbelcitaat heet die. Dan krijg je dagelijks een bijbelcitaat. En als je verder wil gaan, heb je ook de dagelijkse schriftlezing, zoals die onder andere in de katholieke kerk wereldwijd wordt gevolgd.
Ja.
Dus dan lees ik die meestal net voor of tijdens het ontbijt. En dan overdenk ik dat en dan zeg ik, wat kan ik daarin meenemen voor mijn dag vandaag? Hoe spreekt de Heer hier tot mij? Dus de Bijbel is mijn dagelijkse richtsnoer. En ik dacht ook volgens het evangelie te leven met de hulp van Christus zelf natuurlijk.
Ik denk dat inderdaad het zeer handig is, zal ik maar zeggen. Uw studies zijn natuurlijk zeer bruikbaar ook, hè, wanneer men een prentenbijbel wil gaan schrijven. Maar ook uw eigen geloof, want ik kan mij voorstellen dat je dat dan ook als een geloofsproject ziet, hè?
Ja, dat was een heel bijzonder, die prentenbijbel. Ik heb al vaker bijbelvertaling gemaakt. Ik heb zelf ook voor mijn uitgever Lano een kinderbijbel geschreven. Die is niet meer te krijgen. Is wel nog in het Duits vertaald geworden, waar ik echt blij mee ben. En de titel daarvan is En God maakte de mens. En dat was echt gericht op kinderen van 6 tot 8 om zelf te lezen. Met een keuze uit de vele bijbelverhalen. Met daarbij als leidraad het verbond van God.
Mm-hmm.
Ja, het staat heel veel, er staan heel veel dingen in de Bijbel. Die gaan niet allemaal echt specifiek over het verbond van God met de mensen. Maar voor die kinderbijbel heb ik daar wel voor gekozen. Omdat je zo eigenlijk vanaf Abraham, maar zelfs vanaf Genesis, en dan tot en met de uiteindelijke verbondsman, Christus zelf. Dus dat heb ik zo gedaan. En, maar nu die prentenbijbel, dat was iets heel speciaals. Ten eerste omdat er al lag er al een heel, ja, letterlijk, de prenten lagen er.
Ja.
En ik moest daar iets bij schrijven. Ik ging uit van de Bijbelversen die het Bijbelnoodschap mij aanreikte. Dus de Bijbelpassages, die las ik. En dan heb ik dat zo zuiver mogelijk proberen te vertalen. En in die zin was het uiteraard een geloofsproject, omdat je dan zeer specifiek moet nadenken over een Bijbelgedeelte. Ja, maar wat staat hier eigenlijk? Wat is de kern hiervan?
Mm-hmm.
En dat is een heel rustgevende en meditatieve oefening. Wat, ik zat toen een beetje in een moeilijke periode. Mijn vader was zwaar ziek en in die tijd ook gestorven. En dat was voor mij elke dag zo, die Bijbel lezen die ik sowieso al, maar nu dat er nog eens bij en met echt de bedoeling om door te geven aan jonge lezers. Dus het moest heel helder en heel zuiver zijn, heel essentieel.
Een hele mooie samengang tussen de teksten en de tekeningen. Dus als ik het goed heb begrepen, de tekeningen waren er eerst en dan pas is de tekst er gekomen.
Ja, want die tekeningen zijn voor het grootste deel dezelfde als in die kinderbijbel, die prentenbijbel, die al zo'n verkoopsucces was en zo geliefd was in scholen, in huisgezinnen en zo.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk moest de prenten alleen even een opfrissing krijgen. En ik hoefde niet naar de teksten van de vorige auteurs te kijken, die ook allemaal hun eigen insteek hadden.
Ja.
Ik kon voor mijn eigen insteek kiezen. Ik heb het ook heel duidelijk aan het Bijbelnoodschap gecommuniceerd. Ik ben als katholiek opgegroeid. Ik heb een hele lange evangelische periode gehad en ben terug katholiek geworden. Dus ik weet dat er onder christenen heel verschillend naar Bijbelgedeeltes wordt gekeken. Ik heb gezegd, kijk, ik wil mijn katholieke en daarachter mijn evangelische Bijbel afzetten. Ik wil zuiver kijken naar wat zegt de Bijbel. Ik ga niet interpreteren. Dat is niet de taak van de vertaler. Dat is de taak van de lezer.
Ik denk dat het geen gemakkelijke opdracht moet geweest zijn. Zeker ook omwille van uw eigen
niet alleen respect, maar ook liefde voor de Heilige Schrift. Hè? Dat is ook uw bedoeling geweest, zoals u zelf al hebt aangegeven, om dan zo zuiver mogelijk eigenlijk de Heilige Schriften te bewaren. Hè?
Ja, ik denk de dingen die in de schrift niet duidelijk zijn, die voor interpretatie vatbaar zijn, daarvan wil de Heilige Geest ons ook de vrijheid geven om te interpreteren. Mm-hmm. Ik neem dat zo aan. Dat betekent ook dat je, als je kijkt naar de meningsverschillen die er op kerkelijk gebied, ja, tegenwoordig misschien minder, maar er zijn zeker, ja, denk maar aan de reformatie, de inquisitie enzovoort. De christenen kunnen elkaar eigenlijk bijna letterlijk naar de leven staan voor een verschil in interpretatie.
Ja.
Mm-hmm. Is dat de bedoeling? Jezus zegt, je zult herkennen aan, je zult mijn leerlingen herkennen, niet aan of hoe ze mijn woorden interpreteren, maar of ze mijn woorden doen, of ze elkaar niet hebben. Ik vind dat heel belangrijk. En dat is voor mij ook een reminder, want ik kan nogal zo'n ik ben een schriftgeleerde zijn, ik heb altijd gelijk. Ja, dat is nu helemaal zo, ik heb altijd gelijk, zeg ik dan. Maar om nederig te zijn, denk ik, kijk, ik geef het woord van God door, ik ben alleen de boodschapper, ik ga niet zeggen tegen de mensen van, doe dat dus of zo. Dat is mijn taak niet als vertaler.
Mm-hmm.
Daar mogen theologen zich over buigen, daar mogen... mag de kerk zich over buigen en dat moet ook, theologie. Ik heb theologie gestudeerd, theologie is heel belangrijk. Maar ik als vertaler sta daar niet als theoloog, ik sta als vertaler, als ik een doorgeefluik.
Ja.
En ik, de tekst zoals die tot ons is gekomen, daar mogen wij mee aan het werk. Daar mogen de lezers aan het werk met dat doorgegeven verhaal, niet met het geïnterpreteerde en bewerkte en verwerkte verhaal.
Ja.
En dat is een verschil met... mijn kinderen zijn in de tijd een beetje opgegroeid met de kinderbij van Anne de Vries. Een geweldig mooi instrument. Dat is in de tijd wel eens de grote kinderbijbel, vooral in Nederland en dan. En onder protestantse middens. Maar Anne de Vries, dat is die van Bartje, hè? Bartje Bruine Bonen, weet wel. Die is heel verhalend dat werk gaan. Ik zat zo dicht mogelijk bij de kinderen proberen te brengen door dat in te kleuren.
Mm-hmm.
Dat is één insteek, er valt niks op af te dingen. Mijn insteek is anders, ik kleur niet in.
Als ik door de Prentenbijbel blader, dan vind ik vooral dat uw taalgebruik is heel kernachtig.
Ja, maar dat is ook puur praktisch hoor, want ik kreeg, was het 16 regeltjes per bladzij?
Ja.
Dat is echt niet veel. Als je weet, sommige verhalen zijn heel simpel. Bijvoorbeeld het scheppingsverhaal, Genesis, dat is op zich al, dat kan eigenlijk nauwelijks eenvoudiger. Ik heb dat al eens bewerkt van mijn eigen Bijbel, en nu dit. Ik kom eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Ik heb nu nog eens een Bijbel uit het Duits vertaald voor het Bijbelnoodschap, waarbij ik weer moest schrijven, weer dat scheppingsverhaal. Dan kun je eigenlijk zeggen, dat zijn drie verhalen met een paar lichte variaties in de vertaling. Maar dat is bijna zelf al een gedicht. Maar andere stukken, hè, bijvoorbeeld, ja, neem dan bijvoorbeeld Jozef in Egypte. Dan moet je uitleggen dat Jacob zoveel zonen had, en dat hij de jongste zoon of verwenden, dit en dat. En dan wordt hij verkocht. Dus ik moest hele stukken wegsnijden, want je krijgt, hoe was het, vier shits of vijf? Ik weet niet meer hoe lang dat verhaal is. Bij sommige verhalen zijn er maar drie spreads, en bij sommige wel vijf, en sommige twee. Maar dus per spread mocht ik 2 keer 16 maximaal, of liefst maar 16 zinnetjes hebben. Dan moet je dat natuurlijk knippen. En dan vraag je dan, en dat is juist het meditatieve aan die oefening.
Mm-hmm.
Je moet je beperken en dan wat ga ik eruit halen? Dat is een beetje zoals men zegt, als je naar een onbewoond eiland zou gaan, wat zou je dan meenemen? Als je dan kiest, dan weet je, ah, dat is de essentie wat ik meeneem. Of als men zegt, je huis vliegt in brand en je mag nog een paar dingen meenemen. Dan ga je nadenken, wat is de essentie? En met het vertalen heb ik het ook zo gedaan. Je mag 16 zinnetjes uitkiezen uit die 3 of 4 hoofdstukken. En daarmee moet het verhaal verteld zijn. Dan vraag je af, wat is de essentie van dit verhaal? Wat is nu het allerbelangrijkste wat we hieruit kunnen halen? Wat is nu belangrijk om het plan van God te begrijpen, het hart van God te begrijpen? Dan zijn dat die details en de rest laat je weg.
Het is een heel mooi werk, maar ik kan me voorstellen dat het een hele inspanning is geweest om dat voor elkaar te krijgen voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Dat is ook de doelgroep, hè?
Ja, ik zou zelfs al beginnen voorlezen aan kinderen van 3, hoor.
Ja.
Ja, in een gezin heb je vaak kinderen van verschillende leeftijden en je leest voor en die kleinste loopt daar dan misschien rond en dan vangt hij hier en daar een woordje op.
Mm-hmm.
En als zij dan die leeftijd heeft en wordt voorgelezen, dan herinnert hij zich dat weer en de ouderen lezen dat dan weer voor en de jongeren. Dus ik zou die leeftijd niet zo strikt nemen.
Ja, inderdaad. Hè. En zo kan het ook doorgegeven worden.
Alle kinderen verschillen. Mm-hmm. Ja. En er zijn ook kinderen die heel snel van begrip zijn, andere kinderen die wat trager zijn of een andere taal spreken en zo. Dus ik zou daar niet te strikt aan houden. Doe ik nooit voor boeken strikt aan leeftijden houden.
Nee, nee.
Van een te moeilijk boek word je niet ziek en van een te makkelijk boek ook niet.
Dat is een mooie zin om mee te eindigen. Ik dank u van harte voor de tijd u genomen heeft om de mensen warm te maken voor de prentenbijbel in huis te halen. En dan wensen wij u nog heel veel zegen over uw werk. Ja, het is niet de eerste keer trouwens dat u te gast bent natuurlijk in ons programma. Dus misschien horen we elkaar nog wel eens op een ander tijdstip wanneer er opnieuw een nieuw boek van u verschijnt.
Ja, dat zou fijn zijn. Bedankt in elk geval en een goede dag verder.
Spreken. Ik wil ze horen, ik wil ze leven, ik wil ze voelen, wat ze bedoelen, dat ze tot zegen mij bewegen.
En ja, beste luisteraars, het woord Gods is zeer belangrijk. Maar een prentenbijbel kan niet zonder tekeningen. En wat voor een mooie tekeningen zijn het. Ik heb ondertussen het genoegen om de illustrator van de prentenbijbel aan de lijn te hebben, mevrouw Marijke ten Kate. Van harte welkom in ons programma De Leeswijzer. Zou u kunnen beginnen met uzelf misschien kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over de mooie tekeningen die u heeft gemaakt voor dit werk?
Ja, ik ben Marijke ten Kuijten en van oorsprong ben ik eigenlijk een kunstenaar, illustrator. Dat doe ik al sinds jaar en dag. En ik werk vanuit Zwolle in Nederland. En ik heb heel veel kinderboeken geïllustreerd. En waaronder dus ook een heel aantal dingen rond Bijbel en kinderbijbel. Omdat dat heeft echt mijn interesse.
Mm-hmm. Ik kan mij voorstellen, wanneer dat men met de vraag bij u komt om zo'n hele Bijbel te illustreren, dat is zeker geen gemakkelijke opdracht. U zegt het interesseert u, bent u zelf gelovig en welke rol speelt de Bijbel dan in uw leven?
Ja, ik ben zeker gelovig. En dat is ook altijd in ontwikkeling, hè, waar een mens hoe dat verloopt. En voor mij is het is een grote vraag natuurlijk, wat voor rol speelt het? Maar voor mij is het altijd gewoon aanwezig. Ik leef eigenlijk meer op een soort gevoelsniveau, geloof ik en leef ik met God en ik bid ook. En ik ben iets minder van statuten en echt op het religieuze niveau. Mm-hmm. Maar voor mij is het heel persoonlijk, zeg maar, het geloven. En daarom kon ik ook heel goed, toen mij werd voorgesteld om dus een kinderbijbel te illustreren. Ja, ik kende bijbelverhalen ook vanaf van kind af aan ben ik er ook mee opgevoed. Dus ik kende verhalen zelf, of tenminste vanaf een jaar of 8, zeg maar, waren mijn ouders met geloof bezig. En toen heb ik dat ook meegekregen. Dus ik kende verhalen ook goed. En dat is ook heel prettig als je voor kinderen een Bijbel gaat illustreren. Dat je zelf ook nog heel goed weet hoe je zelf als kind gesteund bent geweest door de verhalen. En dus zo is het een beetje gegaan.
Hoe gaat u eigenlijk te werk om te kiezen hoe u begint aan zo'n tekening? Wat is uw artistiek proces?
Nou, als eerste heb ik vaak even een gesprek met mensen, zoals nu ook in dit geval van de Prentenbijbel met het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Dan ben ik eerst ook vaak even met het team in gesprek van, wat is de doelgroep? Is het voor jonge kinderen, oudere kinderen? Dus dat hou ik altijd meteen in mijn achterhoofd. Mm-hmm. En dan vervolgens concentreer ik me op de tekst. Nou, in dit geval was het natuurlijk bijzonder dat je eigenlijk uitgaat van de Bijbel. Maar daarnaast had je natuurlijk ook een schrijver die zijn of haar interpretatie geeft aan de tekst. En ik heb me in eerste instantie gefocust op de teksten van de schrijver. En daarnaast ook nog wel de Bijbelverhalen erbij gelezen. Dus soms heb ik ook iets getekend wat helemaal niet in de tekst staat bijvoorbeeld, maar wat wel in de Bijbel zelf staat. En dat is dan op die manier vult zo'n prentenbijbel ook heel mooi aan bij de weinige woorden die de schrijver eigenlijk kan gebruiken.
U zegt, de Bijbel speelt al lang een rol in uw leven en het geloof in het algemeen.
Ja.
Zijn er nieuwe dingen die u heeft ontdekt door dit boek te illustreren in de Heilige Schrift die u verrast hebben?
Als ik heel eerlijk ben, niet per se in het proces. Want ik was vooral toen heel erg bezig met de kinderen en het beeldende aspect. En als ik voor mezelf bijvoorbeeld dingen zou maken, dan is dat weer anders. Want dan duik je op een andere manier in de schrift. En voor mij was het nu vooral, ik heb me helemaal voorgesteld. Bijvoorbeeld, dat is wel nieuw. Dat ik me heel beeldend heb voorgesteld hoe het bijvoorbeeld, neem even Abraham en Sarah, hoe het in die tijden zou hebben uitgezien en wat zou er dan voor de kinderen van nu nog interessant zijn. En ik heb soms ook wel dingetjes uit het heden gekoppeld aan de verhalen. Zoals bijvoorbeeld toen Abraham en Sarah een kind kregen. Uiteindelijk, na lang wachten, heb ik bijvoorbeeld ook kindjes getekend die met een kraamcadeautje bijvoorbeeld daar stonden met een gebreid truitje. Nou, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar dat maakt wel dat het voor jonge kinderen een hele tastbare, toegankelijke Bijbel is geworden. Af te doen aan de inhoud van het verhaal, want dat vind ik wel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk dat je in acht neemt wat er echt bedoeld wordt. Of om wel met een soort respect om te gaan met de schrift, zo gezegd.
Mm-hmm.
Ik wil de bedoeling dat de kinderen ook een positief en een warm gevoel krijgen bij de Bijbelverhalen.
Mm-hmm.
Zodat ze ook echt nieuwsgierig raken en geïnteresseerd.
Gebruikt u enkel de Heilige Schrift als bron of heeft u bijvoorbeeld ook nog andere dingen gelezen om een soort van beeld te krijgen van hoe die tijd er moet uitgezien hebben?
Ja, ik zal eens zeggen in het begin, want ik vond het best heel spannend natuurlijk om die Bijbelverhaal te gaan verbeelden. Want je legt ook nogal wat neer, hè, als illustrator. Mm-hmm. Want je weet, als kinderen dit gaan bekijken, dan denk ik, zo is het gegaan. Dus dat voelde ik ook wel een beetje als een druk op een gegeven moment. En zeker wat jij ook zegt nu, van heb je meer dingen gelezen? Nou, ik heb me helemaal suf gelezen en gekeken in het begin. En toen kon ik helemaal geen leuke tekeningen meer maken. Ik merkte, ik zette mezelf eigenlijk vast door zo heel erg het goed te willen doen, zeg maar. Mm-hmm. En alles uit te zoeken. Terwijl normaal ben ik gewoon een prentenboekillustrator. Ik werk ook veel voor reguliere uitgevers. En dan ga je veel meer op je fantasie. En toen heb ik op een gegeven moment toch een soort modus gevonden om wel research te doen, maar niet te veel. Om daarna dat ook weer los te laten en ook wat meer de fantasie toe te laten. En daardoor denk ik wel dat ik een vorm heb gevonden die ook voor jonge kinderen toegankelijk blijft.
Een voorbeeld
daarvan is bijvoorbeeld de kleding van de mensen. Mm-hmm. Als je er echt research naar doet, zou dat allemaal heel bruiner in het begin er hebben uitgezien. Ik noem maar even een klein voorbeeldje. En dat vond ik gewoon niet leuk om te tekenen. Want ik vind het veel leuker om meer gekleurde kleding als elementen te gebruiken. Ja, dat soort dingen.
Ja, inderdaad. Ik kan mij voorstellen dat het een heel proces is. Maar ik zie er ook een klein beetje een spirituele weg in bijna. Hè? Om de Heilige Schrift, die u zeer dierbaar is, om die te gaan illustreren, mm-hmm, dat er ook liefde voor nodig is.
Ja, dat klopt. En ook gewoon een inleving daarin. Ik heb het ook elke keer ook wel, niet om nu heel heilig te doen of zo, maar ik heb het wel elke keer ook wel teruggegeven van, oké, dit project ben ik mee bezig, maar ik hoop ook dat het meer kan betekenen. Dus ik heb dat ook elke keer wel weer losgelaten, zeg maar. Ja. Trouw dat er te binnenkomt en dat er aan creativiteit, maar ook te binnenkomt wat mm-hmm, wat gewoon goed is voor het boek en voor de kinderen die het gaan lezen.
Mm-hmm. Mag ik dan zeggen dat er voor u ook echt een biddend element is geweest in het tot stand komen van het boek?
Ja, zeker wel. Ja, hoe moet ik zeggen? Ja, toch een soort overgave, zeg maar. Ja,
interessant.
Ja, dat heb ik wel bewust gedaan.
Wat is eigenlijk de doelgroep van de prentenbijbel?
Nou, dat is toch wel echt de jonge kinderen van een jaar of 4. Als je echt zegt middenin tussen 4 en 6 jaar. Mm-hmm. En je zou kunnen zeggen, ik hoor ook mensen die met kinderen van 3 dan al veel meer de platen bijvoorbeeld bekijken. En die hem ook nog later gebruiken. Tot een jaar of 8. Maar 4 tot 6 is een beetje, of 4 tot 7 is een beetje de doelgroep. Ja,
schitterend. Bij deze kunnen we enkel onze luisteraars aansporen om het zelf eens ter hand te nemen. Het is verkrijgbaar bij de Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Daar kan u de prentenbijbel terugvinden. We zullen daar ook de nodige informatie op onze website plaatsen. Zijn er nog andere projecten die in het verschiet liggen voor u? Qua misschien in dezelfde trant? Het illustreren van eerder religieuze kinderboeken bijvoorbeeld?
Mm-hmm. Ja, ik heb net een boek gemaakt over de psalmen voor kinderen. Want dat zijn natuurlijk hele prachtige gedichten ook. En er is een selectie van psalmen en die heb ik mogen voorzien van beeld. Van illustraties. En dat is ook een heel mooi project. Maar dat zit nog een beetje in het vat. Dus dat is nog niet meteen op de markt, maar dat komt misschien ook wel bij het Nederlands Bijbelgenootschap en Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap uit. Maar dat duurt nog heel lang.
Wel, ja. We zijn toch blij dat we al een klein beetje een voorsmaakje kunnen krijgen, een voorproefje van wat er aankomt. En we houden het zeker in de gaten. En eens het er is, kunnen we misschien nog wel eens met elkaar in contact komen om ook dat voor te stellen. Zeker met veel genoegen. Ik dank u voor de tijd die u gegeven heeft
aan Radio Maria, om die prentenbijbel een klein beetje aan de artistieke kant daarvan te duiden. En dan wens ik u nog heel veel zegen over uw mooie illustratiewerk. En wie weet treffen we elkaar eens op een andere gelegenheid.
Ja, u ook hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan ook. Tot ziens.
En zo, dierbare luisteraars van de Leeswijzer, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering voor deze maand. We hopen dat we opnieuw een klein beetje inspiratie hebben kunnen geven om uw bibliotheek aan te vullen en misschien wel een cadeautje te schenken in een van de komende maanden. Daarvoor kan u natuurlijk terecht bij al onze afleveringen waarbij we verschillende boeken aan u hebben mogen voorstellen. We danken u van ganser harte dat u heeft geluisterd en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op de Leeswijzer. We stellen dan zeer graag nieuwe werken aan u voor. Van harte dank en graag tot een volgende keer.